Hallo beste luisteraars, we zijn hier even terug met een mini-episode, namelijk een interview met Xavier Vermeers. Dit is de man die Titanodula Attenborough heeft beschreven. Dankjewel Nick om dit interview te scoren en zeker dankjewel Xavier Vermeers om dit te doen. Dat is een zeer aangenaam gesprek. Mij zult u niet veel horen, aangezien ik die dag een keelontsteking had en wat technische problemen had met mijn microfoon, dus ik had reden genoeg om mijn muil wat te houden. Er is ook wat achtergrondgezoom. Ik heb het geprobeerd wat weg te krijgen. Het was trouwens, ja, het was een gesprek via Skype, dus ja, sowieso is al minder kwaliteit qua audio. Ik heb het geprobeerd wat weg te krijgen, maar het is niet zo heel goed gelukt. Maar kijk, we hebben er het beste van proberen te maken. Nu, aan het gesprek lag het zeker niet. Dat is een zeer interessant gesprek. Veel plezier en tot de volgende.
Aan de lijn bij ons, een zekere Xavier Vermeers.
Dat klopt. Hallo iedereen.
Hallo, dag Xavier. Kunt u uzelf eventjes voorstellen, alsjeblieft? Wie bent u precies?
Wel, je hebt het al gezegd, Xavier Vermeers. Ja. Ik ben bioloog, meer bepaald gespecialiseerd in entomologie, dus de studie van de insecten. De laatste jaren publiceer ik een aantal taxonomische werken met beschrijvingen van nieuwe soorten die voordien door de wetenschap onbekend waren, met een grote nadruk op witsprinkhanen, maar daarnaast nog een interesse in andere insecten natuurlijk.
Ja. Waarom hebben we u gecontacteerd? Dat is eigenlijk, ja, in het verlengde van onze vorige episode dat we gemaakt hebben. U heeft iets speciaals gedaan in uw laatste publicatie. Je hebt daar ook mee de pers gehaald.
Ja.
U bent naar Vietnam geweest?
Ja. Dus het is eigenlijk zo. Mijn laatste publicatie is de beschrijving van een nieuw genus witsprinkhanen. Het is een beetje ingewikkeld, maar ik zal het misschien later in meer detail uitleggen. En in dat nieuw genus is er een nieuwe soort die voordien nog niet bekend was. En die nieuwe soort heb ik vernoemd naar David Attenborough, die de meesten wel kennen als de legendarische presentator van de natuurdocumentaires.
Ik denk dat van ieder van onze jeugdhelden is, eerlijk gezegd, maar kom.
Ja, wel, mij ook. En het was eigenlijk een hommage, omdat hij toch wel een zeer belangrijke invloed heeft gehad op vele mensen en ook de natuur beter heeft leren kennen door zijn televisiewerk.
Schitterende gesten naar die mens toe.
Is dat uw eerste soort dat u ontdekt hebt? Of heb je er nog ontdekt?
Nee, er zijn er nog andere geweest. Die hebben de media niet gehaald. toch niet zo breed als de laatste. Er zijn ondertussen een aantal soorten beschreven. Voornamelijk uit Vietnam, omdat ik mij ergens toespits op de fauna van Zuidoost-Azië. En meer specifiek de Mekong-delta, waar Vietnam ook toe behoort. Maar er zijn nog vele andere soorten die nog geen naam hebben en waar ik nog op werk. Dus die zullen in de toekomst, hopelijk nabije toekomst, ook nog een naam krijgen.
Ja, dus
sorry, maar.
Je hebt het nu Titanodula Attenborough genoemd. Ik kon eigenlijk evenwel Titanodula Vermeersi gepakt hebben. Dus dat ziet je wel dat je dat niet gedaan hebt, of heb je dat wel al gedaan? Maar een stuk of wel, anders.
Er zijn regeltjes. Dus,
toch? Okay. Ja. Dat je bij je soort ontdekte.
Er is een internationale code van de zoologische nomenclatuur. En dat is eigenlijk een set van regels die een soort standaard zijn voor al wie taxonomisch onderzoek doet. Om een bepaalde soort een naam te geven, moet je bepaalde regels volgen. Een van die regeltjes is dat je geen soort naar jezelf kan noemen.
Okay.
Ja, het kan wel zijn dat een collega van jou een soort ontdekt en die naar jou noemt. Dat kan wel. Maar als jij de auteur bent, dan kan je die soort niet naar jezelf noemen.
Ah, oké. Okay. Dat verklaart veel. Wat leest vaak van die papers vernoemd naar ontdekker van die soort of zo, maar inderdaad, dan zat er iemand anders die dat schrijft. Oké.
Okay. Ja. Nu, je bent wel als taxonoom heel vrij in de keuze van de naam. Je kan het noemen naar een persoon. Je kan het ook noemen naar de locatie waar je het gevonden hebt. Naar het land waar je het gevonden hebt. Naar een bepaald kenmerk dat heel typisch is aan die soort. Als die bijvoorbeeld horentjes heeft of hele lange vleugels, dan kan je dat in de naam verwerken. Maar je kan daar eigenlijk heel gek in gaan als je wilt. Alleen de meeste mensen zijn serieus genoeg om daar een deftige naam voor te geven. Dan wel.
Gelukkig. Gelukkig. Goed, als ik de publicatie... ik heb die een paar keer gelezen. En als ik het zo doornam, merkte ik wel op dat er niet zoveel uiterlijke verschillen zijn met de Furs... Wacht, ik ben de naam nu weer kwijt. Ah, de Furs Forti, zeg ik dat correct?
Titanodula Frustorferi.
Ah ja, Frustorferi. Excuseer. Ik heb Latijnse namen. Frustorferi.
Je kan het op verschillende manieren uitspreken. Maar het is eigenlijk ook een soort die naar iemand genoemd is. Naar Hans Frustorfer. En dat was een Duitser. Die het specimen had ingezameld. En daardoor ook de soort naar zich genoemd kreeg. Dat was iemand die in de tijd heel actief was in Vietnam en die heel veel historische collecties heeft helpen aanvullen met specimens in de tijd.
Ah, oké. Nu, het onderscheid tussen de twee was vrij moeilijk te zien. Er waren niet zoveel uiterlijke kenmerken, dus u heeft echt gewerkt op diepgaander onderzoek?
Wel, er zijn wat uiterlijke kenmerken, maar ze zijn niet extreem duidelijk.
Dus een ongetraind oog zou die niet kunnen zien?
Ja. Als je de soorten echt kent en bestudeerd hebt, dan kan je het zien. Maar de verschillen zijn redelijk subtiel, behalve de genitalia, dus de geslachtsdelen.
Ja.
Die zijn echt heel verschillend. En bij insecten is het vaak zo dat soorten worden geïdentificeerd op basis van de morfologie, dus de vorm van die geslachtsdelen. En bij witsprinkaan is dat meer bepaald de mannelijke geslachtsdelen.
Ja.
Dus je moet eigenlijk het dier gaan dissecteren en onder de microscoop gaan bekijken. En dan zijn die structuren zichtbaar en daar kan je echt wel de verschillen zien en de soorten heel duidelijk van elkaar onderscheiden.
Dus als je het echt zeker wilt zijn, zult je hem altijd moeten dissecteren dan?
Ja, dat is ook zo dat wetenschappers werken. Er zijn soorten die je natuurlijk op zicht kan identificeren, omdat ze bepaalde kenmerken hebben die in het oog vliegen of opvallend zijn. Maar bij heel veel insecten is dat niet altijd duidelijk. Die dieren die bootsen soms hun omgeving naar bepaalde manieren en de verschillende soorten doen dat op dezelfde manier. Dus je ziet niet altijd op het eerste zicht wat de verschillen zijn. Maar een diepgaande onderzoek brengt soms verrassende dingen aan het licht. En zo is ook die nieuwe soort uit Vietnam uiteindelijk ontdekt.
Okay.
Is dat eigenlijk iets dat iedereen kan? Zo, dan met thuis een microscoopje, even die glasorgaan eronder leggen. Kan je dat, of heb je er echt wel geavanceerd materiaal voor nodig?
Dat iedereen het kan, op zich wel, zolang dat je voldoende interesse hebt om daar je tijd in te steken, die groepen ook te bestuderen, zodat je eigenlijk alles erover weet wat er wel bekend is in de literatuur, en dat is een heel pak. Dus je moet al toch een aantal jaren gespecialiseerd zijn in een bepaalde groep om ze echt goed te kennen. En dan moet je natuurlijk ook de specimens hebben om ze te kunnen bestuderen. En daarvoor wordt er vaak beroep gedaan op collecties, zoals die van het Natuurhistorisch Museum in Brussel is er één. Maar in het buitenland zijn er nog andere musea waar ze entomologische collecties hebben met specimens. En soms moet je die ook gaan bekijken en bestuderen om bepaalde conclusies te trekken of bepaalde soorten te kunnen onderscheiden van anderen natuurlijk.
Nu, u bent zelf de specimens gaan zoeken dus in Vietnam.
Ja.
Ja.
Dat was in 2018.
Ja.
Dat is 2 jaar geleden ondertussen. Dan ben ik met 2 andere collega's naar Vietnam getrokken op een expeditie, als het ware. En zijn we daar een maand gebleven in het hooggebergte van Centraal Vietnam om daar insecten te gaan verzamelen en op zoek te gaan naar nieuwe soorten.
En dan kom ik al direct bij mijn volgende vraag. Hoe gaat je die precies gaan zoeken in het veld? Ik zag in de publicatie overdag visueel onderzoek van de struiken. Moet ik mij dan echt voorstellen, jullie gaan ieder blaadje gaan omdraaien? Of hoe gaat dat precies in zijn werking?
Wel, het is eigenlijk een zeer intensieve activiteit die zich uitspreidt over de dag en de nacht. Dus we gaan verschillende methoden gebruiken om insecten te gaan zoeken. Uiteraard, overdag, de makkelijkste methode is gewoon door het bos te lopen of door het grasland, afhankelijk van het habitat waarin je zit. En daar te gaan kijken en zoeken naar al wat je tegenkomt. Dus we verzamelen eigenlijk alles wat we vinden. Niet enkel de bitsprinkhanen of de kevers of de wallepakken of zo, maar gewoon echt alles wat we tegenkomen. En dat doen we overdag vaak door op prospectie te gaan, bijvoorbeeld op een bepaald pad af te wandelen en daar langs de zijkanten in de bomen, de struiken, het gewas te gaan zoeken naar beestjes. En meestal, en bij insecten is dat vaak zo dat die nacht actief zijn, dus overdag zie je wel een aantal soorten, 's nachts ga je andere soorten zien. Voor bitsprinkhaan is het zo dat je ze zowel overdag kan vinden, maar vaak heb je meer succes nog 's nachts. En dus gaan we dan 's nachts terug, wanneer de zon onder is, hetzelfde pad afgaan en terug zoeken tussen de planten eigenlijk wat dat we tegenkomen. We hebben dus een basiskamp waar we dan meestal als materiaal hebben staan. Daar gaan we ook nog lichtvallen zetten. Dat zijn dus eigenlijk grote lakens die we spannen tussen een boom bijvoorbeeld. En daar een lamp laten schijnen die met UV-licht insecten lokt. Dus alles wat vliegt wordt makkelijk aangetrokken. En dan is er iemand die daar blijft wachten en kijkt wat er allemaal op die lichtval afkomt en die dingen ook verzamelt. Maar je hebt verschillende soorten vallen die we kunnen gebruiken. En dus eigenlijk ook passief insecten gaan vangen terwijl we dan bijvoorbeeld in het bos zijn. Dus er zijn verschillende methodes die worden gebruikt eigenlijk.
Ja.
Als ik mij niet vergis, wat het enkel is vangen met die lichtvallen. Die mannetjes iets actiever zijn?
Zal ik de vraag nog een keer herhalen of heeft u het gehoord?
Misschien, ik heb het niet goed gehoord, sorry.
Oké, ik dacht dat maar eens een vraag was of dat je vaker mannetjes vangt met de lichtbakken omdat die meer uitvliegen 's nachts, of is dat verkeerd?
Voor bitsprinkhaan is dat volledig correct. Dus ja. De mannetjes kunnen goed vliegen. Ze hebben goede vleugels eigenlijk. Ze gebruiken hun vlucht om de vrouwtjes te vinden natuurlijk. Dus ze zijn zeer mobiel. En ze zijn dus ook makkelijk aan te trekken met de lichtval. Daarentegen, de vrouwtjes, die vliegen niet. Ze zijn vaak te groot en te zwaar en hebben kleinere vleugels. Ja. Dus die moet je echt actief gaan zoeken in de vegetatie. Vaak is het zo, de mannetjes vinden we eerst. En dat is dan een indicatie dat er een bepaalde soort is. En dan, als we geluk hebben, vinden we later, als we verder gaan zoeken, nog de vrouwtjes. Dat is eigenlijk de ideale situatie. Maar het gebeurt dat je alleen maar een mannetje of mannetjes vindt en dan moet je het daarmee doen. Dus het is wel zo dat er bij bitsprinkhaan, maar ook bij andere insecten, soorten zijn die echt maar van één enkel geslacht bekend zijn en waarvan men bijvoorbeeld nog nooit het vrouwtje heeft gezien. Dat kan.
Ja. Nu, je hebt waarschijnlijk ook aardig wat bijvangst.
Dat klopt, ja.
Zat er bij de bijvangst iets van nieuwe diersoorten die jullie hebben ontdekt, of is dat niet het geval?
Ja, wel, het is eigenlijk zo. We zijn natuurlijk naar kinderen gegaan om alles een beetje te verzamelen, niet enkel bitsprinkhanen. Omdat dat nu mijn specialiteit is, focus ik me daar wel een beetje op. Maar mijn twee collega's, Joachim bijvoorbeeld, die ook mee was, die is specialist van wallende takken.
Ja.
Dus ook daar heel veel van gevonden. En Jeroen, die derde persoon was en die ook de coördinator was van de expeditie, die is gespecialiseerd in lantaarndragers. Dat zijn een soort cicade-achtigen.
Ja.
Maar los van onze specialisatie hebben we heel veel kevers gevonden, heel veel sprinkhanen, heel veel andere insecten. En die hebben we ook meegenomen om in de collecties van het instituut op te nemen. En die zullen dan ook door andere specialisten worden onderzocht. En daar zitten ongetwijfeld honderden, duizenden misschien nieuwe soorten tussen. Ja.
effectief van die expeditie van jullie. Dus, amai. En er zijn nu nog geen bekenden daarvan.
Er zijn er wel die al bekend zijn. Dus het is niet zo dat als je ergens gaat in het regenwoud, in de tropen, dat alles wat je tegenkomt nieuw is.
Nee, absoluut niet. Maar zijn er al, ik bedoel eigenlijk, zijn er nu van die bijvangst van jullie, zijn er al nieuwe soorten uit ontdekt? Het was dat ik eigenlijk bedoelde.
Ah, jazeker.
Ja.
Sommige zijn al beschreven, andere zullen nog beschreven worden. Dat is eigenlijk een werk dat continu blijft voortgaan, ja.
Dus dat zal waarschijnlijk. Dus jullie zijn nu al 2 jaar bezig met het onderzoeken van al de nieuwe insecten die jullie hebben gevonden?
Ja, maar goed, het is niet enkel van die expeditie.
Ja, absoluut. Ja.
Het is materiaal dergelijke. Maar het moet ook gezegd worden, de vooruitgang is traag, omdat zowel ik als mijn collega Joachim, die op Malataka werkt, we zijn eigenlijk vrijwillige wetenschappers, dus we worden niet betaald om die soorten te beschrijven. We doen dat in onze vrije tijd. Ja, het is een passie eigenlijk, hè? Een groot interesse. Ja.
Ja.
Hoor jullie mij?
Ja.
Ik vond het straf, dus jullie betalen alles zelf dan? Licht de reis of zo?
Wel, de expeditie zelf wordt gefinancierd. Dus Jeroen, die de coördinator was van de expeditie, hij is iemand van het instituut. Dus hij is collectiebeheerder van de entomologische collecties daar. Hij heeft het eigenlijk georganiseerd en gecoördineerd en ook voor een groot stuk het geld aangetrokken om dat te kunnen doen. Dus er zijn een aantal organisaties die geld vrijmaken voor dergelijke expedities. Het zijn er niet veel. Voor die expeditie naar Vietnam was dat het GTI, het Global Taxonomic Initiative. Dat zegt het eigenlijk wel mooi.
Ja.
En een deel van de reis, mijn deel dan, werd ook nog mede gesponsord door het Koning Leopold III Fonds voor Natuurbehoud en Exploratie. Dus dat is eigenlijk een fonds dat wetenschappers in staat stelt om dergelijke expedities te doen en de interessante ontdekkingen die daaruit voortvloeien ook mogelijk te maken. Maar al de rest van het werk is eigenlijk in de tijd die we kunnen vrijmaken ervoor naar het instituut gaan om de collecties te gaan bestuderen, zaken dissecteren, dingen opzoeken, dat is weekendwerk of avondwerk eigenlijk.
Ja, mooi.
Klinkt een hobby, hè?
Ja, absoluut. En hobby en werk, als die overschrijden, hoe zeggen ze dat weer? Als je van je hobby je werk maakt, werk je nooit meer een dag in je leven? Iets in die naart?
Ja, dat is vast te zeggen, ja.
Ja. Is dat zo voor u?
Wel, ik ben wetenschapper, maar taxonomie is vooralsnog nog steeds een hobby. Het is eigenlijk heel jammer, maar er zijn heel weinig jobs in die discipline. Ondanks het feit dat het eigenlijk echt een cruciale wetenschap is. Zeker in deze biodiversiteitscrisistijden.
Ja.
Eigenlijk wel heel belangrijk om te weten wat er allemaal van leven is en bestaat op deze wereld. En verrassend genoeg kennen we er nog echt heel weinig van.
Ja, want ik las een artikel, ook in functie van de podcast, dat ging over het IUCN. Dat nog niet alle dieren blijkbaar een status gekregen hebben. Dat blijkbaar zoogdieren beestenstatus krijgen, of bedreigd of niet bedreigd. En van insecten zijn blijkbaar nog maar 1% die status gekregen hebben. Klopt dat? Dus echt van 90% van de insecten weten ze niet eens of dat ze kritiek zijn of...
Qua status, je bedoelt de rode lijsten dan.
Ja, de rode lijst, ja.
Dat klopt, ja. Van insecten weet men heel weinig. Ik denk dat we maar een fractie kennen van de insecten die bestaan op deze wereld. En de meeste zijn heel, heel slecht bestudeerd. Enkel de meest bekende soorten, of de meest aantrekkelijke soorten, daar weet men wel iets van. Maar eigenlijk van de meeste, behalve de specimens waarvan de soort beschreven is, kent men er soms echt heel weinig over. Dat is heel jammer, maar...
Ja, de meeste mensen zetten er voet op, hè.
Ja.
Stel je bij stel dat wel een keer zo kunnen bedreigd zijn of zo.
Ja.
Zouden de meeste mensen...
En ondertussen zijn het wel de kleintjes die de boel draaiende houden. Hè? Dat mogen we ook niet onderschatten. Hè?
Ja, de ecosystemen zijn volledig afhankelijk van die hele biodiversiteit natuurlijk. Hè.
Absoluut.
Sectors spelen echt een sleutelrol daarin.
En uw expeditie. Ik heb in de publicatie ook iets gelezen van parasieten die u terugvond bij de bitspringkanen. Kunt u daar iets meer over vertellen?
Ja, wel. Bitspringkanen zijn predatoren, dus dat zijn eigenlijk insecten die andere insecten opeten en vangen. Maar zelf zijn ze ook prooi en er zijn ook een aantal parasieten die op bitspringkanen zeer specifiek zitten. Om te beginnen, de eipakketten die bitspringkanen leggen, men noemt dat oteek. Daar zijn er wespen die hun eitjes in komen leggen, een soort van sluipwespen. En we hebben gezien dat er wel vrij veel van die ooteken gecontamineerd waren, dus eigenlijk dat er wespen uitkwamen in plaats van bitspringkanen. Maar de bitspringkanen zelf, die hadden ook een heleboel parasieten en twee daarvan die vrij bekend zijn, dat zijn de paardenhaarwormen.
Ja.
Hairworms, zoals ze worden genoemd. En dat zijn parasitaire wormen die eigenlijk in het lichaam van de bitspringkaan leven. En wanneer dat ze volwassen zijn en klaar om hun eitjes te leggen, eigenlijk uit die bitspringkaan kruipen. En er bestaan wel filmpjes van op internet die vrij...
Jezus, dat is een heel bekend YouTube.
Zijn, ja. En een andere parasiet die we ook veel gezien hebben in Vietnam, dat waren vliegen. Dat is een bepaalde familie, de Tachidae. Waarvan de larven eigenlijk in een gastheer leven, dus een interne parasiet. En we zagen inderdaad op sommige van die bitspringkanen dat er daar larven in zaten. Die hebben dan een zwarte vlek op de zijkant van hun lichaam, waar die larven eigenlijk in zit.
Ja, ik vond dat eigenlijk wel straf, want die gingen niet altijd dood aan die larven, stond in die paper. Soms bleven die goed leven.
Ja, dat klopt. Het is natuurlijk interessanter voor een parasiet als zijn gast hier niet doodgaat.
Nee, inderdaad.
Maar het gebeurt inderdaad dat er bitspringkanen doodgaan natuurlijk als die larven daaruit komen, of die wormen daaruit komen. Maar in sommige gevallen is het zo dat die larven de gastheer verlaat om te gaan verpoppen dan. En dat die gastheer nog kan verder leven. Alles hangt er natuurlijk vanaf in welke mate dat de bitspringkaan aangetast is natuurlijk.
Ja, en dan, ja, ik heb nog één laatste vraagje. Dat is eigenlijk meer een fanboy-vraagje dan. Als ik zo vrij mag zijn, Xavier.
Zeg maar.
Heeft u Sir Attenborough gehoord in persoon toen u hem vernoemd heeft, of niet?
Nee, helaas. Die eer is mij nog niet gevallen. Het was eigenlijk echt een geste naar hem toe, maar ik heb nog geen nieuws van hem gehoord, dus ik weet nog niet of dat hij het weet, dat een soort naar hem genoemd is. Ik probeer met hem in contact te komen, maar dat is niet zo eenvoudig.
Wij van de Dierbare Podcast duimen alleszins al mee met u, dat je hem aan de lijn mag hebben. Dat zal een onvergetelijk moment zijn en dat kunnen wij ook stoeven tegen de mensen van hey, wij hebben nooit aan de lijn gehangen met iemand die met Sir David Attenborough heeft gesproken. Maar ik wil u zeker en vast bedanken voor uw tijd.
Wenst u de luisteraars of ons zelf ook nog iets te vertellen?
Wel, ik hoop al sinds dat de podcast nog veel afleveringen mag tellen. En ik ga er zeker met heel veel plezier naar luisteren.
Oké, schitterend. Dank u wel, Xavier Vermeers, voor uw tijd.
Dank u wel.
Ik hoop dat de mensen uw naam nu ook zullen onthouden. En bij mij zit je nu in mijn hoofd. Als ik ooit vragen heb over bitspringkanen, dan message ik u meteen. Merci goed. Daarvoor.
Perfect. Altijd welkom.
Oké, bedankt. Fijne dag nog, hè.
Ja, prettig.
Bye.